gemeente vooraf een aantal mededelingen. Jongstleden maandag is in de leeftijd van 24 jaar overleden ons dooplid Arno Looy. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is er collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 39, 3 en 5. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods in het 16e hoofdstuk van het boek Exodus. En we lezen uit dat hoofdstuk de versen 16 tot en met 30. Exodus 16, de versen 16 tot en met 30. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 145, het 5e vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag. Een gomer voor een hoofd. Naar het getal van uw zielen, ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden de een veel en de ander weinig. Doch als ze het met de gomer maten, zo had hij die veel verzameld had niets over en die weinig verzameld had ontbrak niet. En iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen: niemand laat daarvan over tot de morgen. Maar zij hoorden niet naar Mozes. Maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. Toen wiesen er wormen in en het werd stinkende. Daarom werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden het alle morgen, en ieder nadat hij eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. Het geschiedde op de 6e dag dat ze dubbel brood verzamelden, 2 gomers voor 1. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Hij dan zeide tot hen: dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heere. Wat gij bakken zoudt, bak dat, en kookt wat gij koken zoudt, en al wat overblijft, legt dat op voor u in bewaring tot de morgen. En ze legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had, en het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes: eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. 6 dagen zult gij het verzamelen, doch op de 7e dag is de Sabbat. Daarop zal het niet zijn. Het geschiedde aan de 7e dag dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch ze vonden niet. Toen zeide de Heere tot Mozes: hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de 6e dag voor 2 dagen brood. En ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats ga op de 7e dag. Alzo rustte het volk op de zevende dag. Wij willen samen het aangezicht des Heren zoeken in onze gebeden en dan tegelijkertijd ook voorbeden doen voor onze zieken en allereerst natuurlijk ook voor de rouwdragende familie Looy, die vanmorgen met de rouw in verband met het verlies van Arno in de kerk is. Wat onze zieken betreft, de zuster van Dis is in het ziekenhuis in Dirksland geopereerd. De Heren heeft haar willen gedenken en al wacht ze dan nog op de uitslag van het onderzoek dat daarna is ingesteld. Ze zal morgen toch ook alweer naar huis mogen terugkeren. In het ziekenhuis in Dirksland zijn ook nog broeder Broeren en broeder Wiegel. En dan willen we ook gedenken aan broeder Henk Arissen, die in deze afgelopen week een operatie onderging, maar daar is hij ook snel van hersteld. Zuster van Eck heeft een lelijke val gemaakt in haar huis en is daardoor ook in, waarschijnlijk met breuken en kneuzingen. En dan willen we ook gedenken aan onze broeder Iris de Bakker. Er is in deze week een merkbare verslechtering in zijn lichamelijke toestand gekomen. Hij heeft bij tijden heel veel pijn, maar er is ook dankzij Gods goedheid een merkbare verbetering in zijn geestelijke toestand gekomen. Laten wij de Heere bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, o God, aan de morgen van deze dag. Gij hebt ons in de afgelopen week gespaard. Wij mogen vanmorgen weer hier zijn als mensen die door uw goedheid mochten blijven in het heden der genade, in het land der levenden. Gij hebt ons in vele dingen laten merken, laten weten dat u een zorgend God zijt. Terwijl aan de andere kant, Heren, en dan denken we heel bijzonder ook aan de rouwdragende familie Looy, vanmorgen ook in ons midden, er zijn ook diep ingrijpende dingen gebeurd waarbij zij heel bijzonder zo nauw betrokken zijn geweest. Het is wat om een kind op die leeftijd van 24 jaar al te moeten verliezen. Het is wat om zo'n lege plaats in het gezin te moeten gaan verwerken, gaan beleven. Heren, gisteren hebben we het lichaam van Arno ter aarde besteld. En daarmee is het afscheid dat van hem genomen moest worden ook definitief. Maar de herinneringen blijven. En het gemis blijft. En de vragen blijven. We willen u bidden dat u de rouwdragende familie in alle dingen wilt ondersteunen. En dat ze u tot hun toevlucht mogen hebben. En dat ze bij u hun verdriet mogen neerleggen. En van u de kracht mogen ontvangen om verder te gaan. En dat zij ook mogen verstaan, Heere, wat u ook in de roepstem tot hen zegt. Niet alleen tot hen, overigens. Want die roepstem die gaat veel breder dan de familiekring. Die wordt, als het goed is, ook gehoord door anderen. Door vrienden en bekenden. Maar door iedereen die ervan hoort. We moeten er inderdaad toch wel een ogenblik bij stilstaan, Heren. Dat het ook opnieuw weer bewezen is dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dat de rouwklagers dan voor die en dan weer voor een ander door de straten gaan. En zoals het gisteren voor hem was. En toen we van dit kerkgebouw naar de begraafplaats in Sommelsdijk liepen. De rouwklagers. De rouwdragers. Zo zal het een keer ons allen gebeuren. Heren, wij bidden van u dat we erop voorbereid mogen zijn. En als we dat niet zijn, dat we het dan mogen worden. En dat wij er dan zelf ook allemaal ernst mee zullen maken en haast mee zullen krijgen. Geef dat allereerst in de familiekring, Heren. Geef dat verder ook in bredere kring. En laat zo ook deze roepstem nog vrucht mogen dragen. Laat hij, zoals we dat dan wel eens gewend zijn te zeggen, geheiligd mogen worden aan het hart. Dan zult u er nog de eer uit ontvangen, o God. Wij bidden u voor alle die rouw hebben en die verdriet beleven en die open wonden hebben en die het smartelijk ondervinden keer op keer dat er zo'n gemis in het leven kwam. Help ze, Heren, en geef dat alles wat neer kan drukken en wat ons leven zwaar kan maken, ons tot u mag uitdrijven. Gij immers aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heren, wij willen ook samen denken aan hen die ziek zijn. Er zijn onder de zieken mensen die bevoorrecht zijn, Heren, en die door uw goede hand zijn gespaard en verzorgd en bij wie er inderdaad ook zicht op verbetering mag zijn of bij wie er al inderdaad herstel mocht komen. We danken u voor degenen die reden hebben om uw naam te erkennen, broeder Henk Arissen en zuster Van Dis, die beide hebben ondervonden dat gij aan hen wilde denken. Heren, geeft u het ook aan zuster Van Dis dat ze inderdaad morgen naar huis zou mogen komen en wil haar verder ook gedenken in uw gunst. We dragen broeder Broeren opnieuw aan u op. We deden dat al geregeld, verschillende zondagen achtereen. Laat hij in zijn ouderdom en met al de gebreken die zijn deel werden toch maar mogen ondervinden, Heren, dat u hem niet vergeet. En zoudt u nog voor herstel willen zorgen. Broeder Wiegel dragen we eveneens aan u op. We vragen u, Heren, dat gij hem gedenken wilt. Er zijn nog geen beslissingen genomen ten aanzien van hoe het met hem gaan zal en wat er aan hem gedaan zal worden. Maar geef ook inzicht aan degene die hem behandelen, zodat ze weten mogen wat ze hem zullen voorstellen. En laat zijn verwachting van u de Heren wezen, o God. Denk aan zuster Van Eck. In haar omstandigheden help ook haar en gedenk haar in uw genade en geef herstel. En laat dan al deze dingen ook in het leven van onze zieken nog mogen meewerken ten goede. En dan denken we ook bijzonder aan onze broeder de Bakker. Toen hij geregeld naar het ziekenhuis moest en die bestralingen moest ondergaan, hebben we zijn naam in het midden der gemeente meer dan eens genoemd. Maar Heren, er is nu ook weer alle reden om hem voor u neer te leggen. Nu de ziekte blijkbaar toch verder gaat en gepaard gaat met soms hevige pijnen, met zware vermoeidheid, met gebrek aan adem. En u al in alle dingen blijkt, Heere, dat de ziekte inderdaad tot de dood gaat voeren. Nu mogen wij u van harte naar lichaam en ziel aanbevelen en toevertrouwen. Met name ook nu gij u zo duidelijk over zijn ziel hebt willen ontfermen. En nu hij heeft mogen ondervinden, heel duidelijk en krachtig: de Heere is bij mij. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, laat uw aangezicht verder ook in gunst aan hem lichten. En als dat dan inderdaad sterven zal moeten worden in zijn omstandigheden, wilt u hem dan verder voor en toebereiden, opdat als dat moment aanbreekt, hij weten mag, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. Heere, wij dragen ook onszelf hier aan u op, zoals we hier samengekomen zijn rondom uw woord, om opnieuw te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. De prediking mag onder ons nog geschieden, Heere. Laten we dat als een voorrecht mogen zien. Het is toch inderdaad niet vanzelfsprekend, en dat mag ook nooit een gewone zaak worden, dat we als gemeente nog zondag aan zondag in alle rust onder de verkondiging van uw woord mogen opgaan. En dat u daarin toont nog een woord voor ons te hebben, nog een boodschap aan ons te willen geven. Geef ons oren om te horen. Geef ons een hart om op te merken. Heren, en laat datgene wat u ook vanmorgen ons te zeggen hebt, wat van zeer praktische aard is, door mogen dringen tot in onze ziel. En laat het vrucht mogen dragen in ons leven, bij jongeren en bij ouderen. En dat we zo ook mogen ondervinden, Heren, dat dat woord van u met kracht komt. En dat dat ook kracht doet. Bouw uw kerk in ons midden, breng zondaren tot waarachtige bekering en wilt u uw volk onderwijzen in de heilgeheimen van uw verbond. Zegen uw woord zo onder ons, zegen het overal waar het verkondigd wordt, Heere, en geef dat er alom een volk mag zijn dat met graagte, met honger door u gewerkt, naar de verkondiging van uw woord zal mogen komen luisteren, om zo te verstaan de dingen die des geestes God zijn. En Heere, waar die honger ontbreekt, daar kunt u hem werken. O, breng er velen aan uw voeten, Heere Jezus Christus. Ruk er velen uit de macht van de boze. En wil er velen tot waarachtige bekering brengen, die u, de Heere, nodig krijgen. Voor, als borg voor hun schuld, wilt u door de kracht van uw bloed, Heere Jezus, nog reinigen en verlossen en uw heerlijk werk onder ons, maar ver daarbuiten tot aan de einden der aarde toe openbaren. Schenk zo alles wat nodig is. We kunnen deze dingen niet vragen in onze eigen naam en pleit het op onze eigen verdiensten, want onze naam is zondaar en onze verdiensten zijn geen. Maar als we het u bidden, Heere, dan doen we het in de naam van de Heere Jezus en op grond van de verdiensten van hem. Wilt u om zijnentwil al onze zonden vergeven en ons om Christus wil een genadig en een alles vervullend God zijn. Amen. Wij gaan zingen uit het gebed des Heren, het vierde en het vijfde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, en geef heden ons dagelijks brood. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen is min of meer het hele gedeelte wat we vanmorgen zo bij de schriftlezing gelezen hebben uit het 16e hoofdstuk van het boek Exodus, vanaf het 16e tot en met het 30e vers. Ik zal uiteraard niet bij elk woord en bij elke zin stilstaan, maar in het algemeen gesproken vindt u daarin toch de stof voor de verkondiging van het woord van God. En dat is dan tegelijkertijd ook de derde keer dat we met elkaar bij dit hoofdstuk Exodus 16 stilstaan, waar het gaat om dat hele bijzondere geschenk dat de Heere aan Israël gegeven heeft, het manna, waar hij ze 40 jaar lang mee gevoed heeft in de woestijn. Een bewijs van zijn liefdevolle zorg, van zijn wondermacht uiteraard ook, want hij gaf het dan toch maar elke dag weer, 40 jaar lang, door het wonder van zijn almacht. Maar tegelijkertijd ook een bewijs van zijn liefderijke zorg voor dit volk. Zijn goedheid en zijn trouw heeft hij daar toch heel duidelijk in geopenbaard. Ze waren geen dankbare mensen, die Israëlieten. Het waren geen tevreden mensen. We lezen, dat zagen we een paar weken geleden, in het begin van dit hoofdstuk vertelt het ons. En het is niet alleen dit hoofdstuk, maar het is het vorige hoofdstuk en het is het volgende hoofdstuk. En er zijn nog meer passages in het woord van God die dezelfde dingen laten weten. Het is een volk dat murmureert. Maar ondanks hun murmureren, ondanks hun opstandigheid, ondanks hun ontevredenheid, geeft de Heere ze toch elke dag te eten. God had met hen andere wegen kunnen gaan, maar het heeft hem behaagd om deze weg te gaan. En hij deed niet met hen naar hun zonden en hun ongerechtigheden. Zo heeft de Heere dus gezorgd. En het eerste doel wat hij dus met het geven van het manna had, is heel duidelijk hen voedsel verstrekken, zodat ze niet omkomen in de woestijn. Maar de Heere heeft nog een doel met het geven van het manna. Daar hebben we nog niet bij stilgestaan, maar het wordt ons wel geopenbaard. We vinden dat al heel direct in het begin van dit hoofdstuk, in het 4e vers. Toen zeiden de Heere tot Mozes: zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen, en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. De bedoeling die de Heere met het manna had, was naast het verstrekken van voedsel, het aanleggen van een, zou ik het zo kunnen zeggen, een test. Hij gaat ze proeven om te zien of ze in zijn wegen, in zijn wet zullen gaan of niet. Zullen ze nou gehoorzamen aan de Heere? Zullen ze nu in hun hele leven ook bewijzen dat ze hem begeren te dienen en dat ze in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid aan hem begeren te leven? Zullen ze nu blijk geven van een gewilligheid om hem alleen te vertrouwen? En met het oog daarop is de gave van het manna vergezeld gegaan van een aantal voorschriften die de Heere heeft gegeven. Voorschriften, regels die samenhangen met het gebruik van het manna en met heel datgene wat Israël moet doen. En die regels, die voorschriften staan er ook niet voor niets. Daarom dacht het mij goed om nog een derde keer over dit hoofdstuk Exodus 16 te preken. En daarbij willen we dan natuurlijk wel voor de aandacht houden dat het manna door de Heere Jezus zelf gebruikt is als een beeld van wie hij is. Johannes 6, we letten daar vorige week zondag op. Het manna is een type, is een beeld, is een voorafschaduwing, zo zeggen we dan wel eens, van wie Christus zou zijn, die zichzelf met het manna vergelijkt als hij zichzelf het hemelse brood noemt. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het brood dat geestelijke honger stilt. En dat betekent, als wij die lijn doortrekken van Exodus 16 naar Johannes 6, waar de Heere Jezus die woorden over zichzelf als over het brood uit de hemel spreekt, als we die lijn doortrekken, dat we ook die voorschriften die hier omtrent het gebruik van het manna gegeven worden, mogen toepassen op de manier waarop wij de Heere Jezus mogen en moeten gebruiken. De eerste regel die we vanmorgen hier in het woord van God in dit schriftgedeelte aantreffen, heeft te maken met het verzamelen van het manna. De Heere liet dat manna regenen buiten het tentenkamp, wel heel dichtbij. De Israëlieten hoefden er niet een dag voor te reizen voordat ze het aantroffen. Het was vlakbij, ze stapten uit hun tenten en ze zagen het liggen. Maar hoezeer de Heere het ook dicht bij hen bracht, hij liet het niet in hun mond regenen. Ze moesten er voor de tent uit en ze moesten het gaan oprapen. En wanneer moeten ze dat doen? Op een tijdstip dat het hun uitkomt? Nee. Ze moeten het natuurlijk verzamelen op het moment waarop het er is. En het is er niet de hele dag. Het is er alleen maar 's morgens vroeg. In de vroege morgenuren, de late uren van de nacht zou ik ook kunnen zeggen, tegen de morgenstond laat de Heere dat manna regenen in de woestijn. En als het dan licht wordt, dan is het er. Voor zonsopgang komt het. En zodra de zon op is, zodra het licht begint te worden, zodra de Israëlieten wakker zijn, zodra de nacht en ook de nachtrust voorbij is, moeten ze erop uit. Want als de zon opkomt, dan smelt dat manna, dan verdwijnt het. Dus zullen ze het willen hebben, zullen ze voor die dag voedsel hebben, dan moeten ze er vroeg voor op, dan moeten ze er vroeg voor uit hun tent, dan moeten ze het rapen voordat het verdwijnt. Ze kunnen het dus niet zelf uitmaken wanneer ze manna gaan halen. Dat betekent, als ze dat zouden doen, dat er groot gevaar was dat ze te laat kwamen en dat ze niets meer zouden hebben. Ze moeten gaan op de tijd die God heeft aangewezen. En in dat opzicht is ook Gods tijd de beste tijd. Nu, ik zei, dat geldt ten opzichte van het manna, maar je mag ook zeggen dat geldt ten opzichte van het hemelse brood, de Heere Jezus Christus ook. Hij moet gezocht worden. God biedt hem aan in zijn woord, het evangelie. Het evangelie wordt ons aangeboden en het heil dat de Heere in Christus bereid heeft, wordt ons verkondigd. En de Heere zegt van dat woord dat het nabij is. Het is niet ver weg. We hoeven er niet voor een grote reis te maken. We hoeven er niet voor de zee over te steken, zo zegt Mozes in Deuteronomium 30. Maar nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. En dit is het woord dat ons verkondigd wordt. Maar we moeten er inderdaad wel op uit. Wanneer? Op de tijd wanneer het ons schikt. Kunnen we zeggen, oh, dat heeft nog de tijd, dat kunnen we nog wel uitstellen. Nee, de Heere zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En dat woord uit Spreuken, dat kan twee betekenissen hebben, dat kan op twee manieren verstaan worden. Dat kan betekenen vroeg in je leven, dus in je jeugdjaren. En zo vatten we dat woord meer dan eens op. En terecht, die mij vroeg zoeken, die mij in hun jeugdjaren zoeken, die mij in de morgenstond van hun leven zoeken, zo kan de Heere daarmee zeggen, die zullen mij vinden. En dat is ook zo. Dat heeft de Heere al meer dan eens bewezen. En daarom laat de jeugdtijd niet voorbij gaan zonder dat je de Heere gezocht hebt. Laat de jaren van je jonkheid niet opgaan in het zoeken van de vergankelijke dingen alleen. En in het zoeken naar een positie in dit leven en vooruitgang enzovoort. Maar zoek de Heere. Jonge mensen, zoek de Heere vroeg. En zeg niet, ik heb de tijd nog wel. En het kan nog wel lijden. En het kan later nog wel. En eerst moet ik dit en eerst moet ik dat. Dat zijn listen van de duivel. Het kon wel eens wezen dat als je het nu niet doet, dat het nooit meer kan. Want je weet toch niet hoe oud je wordt. En je weet toch niet hoe lang de genadetijd duurt. En je weet toch niet hoeveel tijd God je toegemeten heeft. Kan het later? Weet je dat zeker? Het woord van de Heere, een woord van de Heere Jezus Christus luidt niet voor niets. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En dat is dan niet alleen een woord voor jongeren die nog aan de morgen van het leven staan. Maar dat is een woord voor een ieder. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Misschien hebt u de jeugdjaren al wel voorbij laten gaan. En misschien bent u al op middelbare leeftijd gekomen. En misschien is er al heel veel van uw levenstijd achter u. En misschien is er nog maar heel weinig levenstijd voor u. En nog niet met God verzoend. En nog geen vrede gevonden in het bloed van Christus. En nog geen kennis aan dat hemelse brood gekregen. Haast u dan toch. Laat het dan vandaag tot u doordringen dat we eerst het Koninkrijk Gods hebben te zoeken en zijn gerechtigheid. En dat al die andere dingen, voor zover we die ook nodig hebben, voor zover we die naar Gods beoordeling nodig hebben, ons zullen worden toegeworpen. Nu het heil aangeboden wordt. Nu het brood des levens gepredikt wordt. Nu is het de tijd, de dag der zaligheid. En nu zal een mens er gebruik van moeten maken. Zal hij niet straks tot de ontdekking komen dat hij te laat is. Maar ik zei, je kunt die woorden uit Spreuken die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden ook nog op een andere manier opvatten. Dat vroeg kan ook betekenen 's morgens vroeg. Zoals dat bij de Israëlieten ook heel letterlijk zo was. 'S morgens vroeg moesten ze manna gaan halen. Voordat ze iets anders gingen doen. Begrijpt u? Voordat wij iets gaan doen in ons leven, in onze dagtaak, zullen we toch een ogenblik van afzondering moeten kennen, gemeente. Om de Heere te ontmoeten in zijn woord en om de Heere te ontmoeten in het gebed. Die mij vroeg zoeken. Die dat ervoor over hebben. En die die weg willen gaan en die dat belang inzien. De Heere moet men ook op deze dag helpen en bijstaan. Zijn hulp, zijn bijstand kan ik niet missen. Zijn genade moet ik kennen. Zijn genade moet ik beleven. En daarom belangrijker dan wat dan ook, is een ogenblik waarin we dat manna, dat hemelse brood, 's morgens zoeken, voordat wij iets anders gaan doen. Misschien moet uw levenspatroon, uw dagindeling er toch eens heel anders uit gaan zien. Dat we dat zoeken van de Heere, als het al gebeurt, in een verborgen, in een afgelegen, in een overbodig hoekje hebben gestopt. Terwijl allerlei andere dingen voor ons veel belangrijker zijn. Zo is het niet naar de wil van God en zo is het ook niet voor je eigen bestwil en voor de zaligheid van je ziel. Laten we deze les leren. De Israëlieten moesten het manna gaan rapen voordat ze iets anders gingen doen op die dag. En dan de volgende les die ook met het verzamelen van het manna samenhangt. Dat is, wie moesten het nou eigenlijk gaan verzamelen? Daar geeft het woord van God ook antwoord op in vers 16. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag. Dus het was ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om manna te gaan halen. Ze moesten er allemaal op uit. Inderdaad, het is ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid om de Heere te zoeken. Je kunt dat niet aan een ander overlaten. Je kunt dat niet aan een ander toevertrouwen. Zo in de zin van, doe jij dat voor mij. Er zijn een hele hoop dingen die je een ander voor je kunt laten doen in dit leven. Maar dit niet. Dit is zo persoonlijk. Dit zal persoonlijk moeten worden gekend. Zoals er ook andere dingen zijn die absoluut heel persoonlijk zijn. Geboren worden, sterven, moet je zelf doen. Dat kan een ander niet voor je doen. Je bekeren, dat kan een ander niet voor je doen. Geloven, de Heere zoeken, met inspanning en met ernst, dat zal een mens zelf in zijn leven moeten leren doen. Maar terwijl dat gezegd is, dat het een werk voor ieder persoonlijk is, staat er in vers 16 ook nog wat anders wat te maken heeft met de vraag wie dat manna moest verzamelen. Ik lees de vers, dat vers nu helemaal. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. Die laatste woorden. En ieder zal nemen voor die in zijn tent zijn. Het valt niet helemaal duidelijk op in het lezen van de vertaling hier, maar hier wordt gewezen op de gezinshoofden die te nemen hebben voor hen die in hun tent zijn. Terwijl het de verantwoordelijkheid voor iedere Israëliet, jong en oud, is om het manna te gaan halen, is het in bijzonder een bijzondere verplichting voor degene die in een gezin leiding geven. Die erop hebben toe te zien dat ook de andere gezinsleden erop uitgaan. Alweer een les. Met name ten aanzien van het hemelse brood. Wat hebben ouders een geweldige verantwoordelijkheid in het onderwijzen van hun kinderen en in het erop toezien dat hun kinderen ook dat hemelse brood zullen gaan zoeken. Wat hebben ouders een verantwoordelijkheid in het voorhouden en in het voorleven dat dat eten van het hemelse brood toch het allerbelangrijkste en het allernoodzakelijkste in een mensenleven is. Zorgt u voor uw kinderen? Ja, dat neem ik aan van wel. U zult ervoor zorgen dat ze hun eten en hun drinken op tijd krijgen. Zorgt u ook voor hun ziel? Voor allen die in uw huis zijn. Dat u ze het geestelijke voedsel verschaft. Eet u er zelf van. En weten uw kinderen dat u ervan eet. En weten uw kinderen ervan hoe noodzakelijk u dat hemelse brood hebt leren kennen. Weten uw kinderen ervan hoe belangrijk u het vindt. Geeft u ze daar een voorbeeld. Zodat uw woorden niet alleen tot hun oren komen, maar dat uw voorbeelden ook tot hun ogen komen. Welk voedsel zet u ze voor? Laat ik de vraag eens van deze kant stellen. Welk voedsel zet u uw kinderen voor? En wat geeft u uw kinderen aan toestemming om zichzelf bepaald voedsel voor te zetten? Beseft u, vaders en moeders, wat de Heere van u vraagt? Ook via dit voorschrift dat een ieder erop toe te zien heeft. Dat degene die in zijn huis zijn, de Heere zoeken. En die ze niet met rust laat. als ze de Heere niet wensen te zoeken. En dan wordt er, en dat gaat nog altijd over het verzamelen van het manna, dan wordt er ook verteld hoeveel er verzameld moet worden. Dat heeft de Heere ook bepaald. Een gomer voor hun hoofd, merkwaardige bepaling is dat. Ze gaan met een gomer op stap, dat zal ongeveer zoiets als een maatbeker zijn geweest, die in alle gezinnen wel aanwezig was. En die gaan ze vol scheppen. Voor iedere Israëliet moet die beker vol. Maar dan doet zich het merkwaardige voor dat terwijl de een soms wel eens wat meer meebrengt en de ander wat minder dan zo'n gomer, als ze het dan gaan uitwegen, dan komt het toch weer gelijk uit. Hoe zit dat? Wat moeten we daaronder verstaan? Ik versta dat op deze manier. Er waren natuurlijk ook Israëlieten die de tent niet uit konden. Een vrouw die pas een baby gehad had. Iemand die ziek was of zwak. Niet iedereen zou zomaar in staat geweest zijn om altijd voedsel te gaan halen. Maar er moest ook verzorging van zulke mensen zijn. En degenen die wettig verhinderd waren, die kregen van datgene wat over was. Het werd gedistribueerd, zodat het uiteindelijk zo was dat iedereen te eten kreeg en dat niemand gebrek had. En dat dat zo verstaan moet worden, gemeente, dat lees ik af. Ik ga dat u niet voorlezen, maar ik zou u willen zeggen, lees dat op uw gemak in de loop van de dag eens na. In het 8e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. 2 Korinthe 8, een woord van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waarbij hij heel nadrukkelijk op deze geschiedenis en op de hoeveelheid manna die ze moesten verzamelen en op de gelijkheid die er daarna onder allen ontstond, waarbij Paulus dus deze dingen toepast. Op allereerst de financiële zorg die er moet zijn. Denk maar aan de diaconieën, zodat er in de gemeente ook een stuk verantwoordelijkheid gedragen en beleefd wordt voor degenen die minder hebben dan anderen. Zodat ook de lasten van elkaar gedragen worden. Daar past Paulus het met name op toe. Op de diaconale functie in de gemeente, waarbij de een ook een stuk verantwoordelijkheid heeft voor de ander. En waarbij degene die beter bedeeld is, ook moet zorgen voor degene die minder bedeeld zijn, opdat er gelijkheid zou zijn. Enfin, zoekt u dat zelf eens na in wat Paulus daarover schrijft. Maar je zou het ook toe kunnen passen op geestelijk gebied. Neem nou iemand die heeft ondervonden dat de Heere genadig en barmhartig is, en dat de Heere in Christus een rijke en een heerlijke voorziening getroffen heeft voor de noden van zijn verloren zondaarsbestaan. Met andere woorden, iemand die de Heere heeft mogen leren kennen in Christus en die de genade Gods persoonlijk heeft mogen beleven. Wat zou zo iemand doen? Wat vraagt God van zo iemand? Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Om de dienst des Heren aan te prijzen. Geweten, als dat niet leiden kan, als dat niet leiden kan, de dienst des Heren aanprijzen en anderen aansporen met de woorden, kom, ga met ons en doe als wij. Als dat niet leiden kan, dan geloof ik dat er weinig beleefd wordt van de goedertierenheden Gods. Psalm 119 zegt toch niet zonder reden, dan vloeit mijn mond steeds over van uw lof, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als de Heere nabij de ziel is, dan mag hij er toch ook over spreken. Als de genade Gods beleefd wordt, dan mag dat toch ook uitgedragen en aangeprezen worden. Een ware christen is toch per definitie een gunnend mens, of niet? Of niet? Of gaat de stop altijd op de fles? En hou je het voor jezelf? Er mag een ander er dan misschien eens naar kijken, maar je gunt hem er niks van. Toen ze dat manna inzamelden, toen hadden ze over, maar tenslotte deelden ze het uit en ze hadden niet over. En wie van het hemelse brood mag eten, die mag er ook wel eens wat van uitdelen. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Ook dat is een regel in Gods koninkrijk. Prijs het, volk des Heren, prijs het maar aan. Aan degene die er geen deel aan hebben. Prijs het maar aan. En laat het maar horen dat God een God is die het waard is om gediend te worden. En dat Christus een zaligmaker is die het waard is om gezocht te worden. En dat het woord van God het waard is om vertrouwd te worden. Dat de Heere in zijn goedertierenheid zo groot is en zo dienenswaardig. Dat er inderdaad geen enkel geluk op deze wereld te bedenken is. Dat met het geluk van Gods kind te vergelijken is. Heus de wereld belooft veel, maar geeft zo weinig. Maar God die veel belooft, geeft ook veel. En wie hem kennen mag, en wie hem dienen mag, en wie hem vrezen mag. En wie in zijn wegen wandelen mag. Die mag naar de wereld en naar de normen van de wereld gemeten misschien arm en armzalig door het leven moeten. Maar dan zegt zo iemand die daar toch beleving van heeft. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar ik heb een God die aan me denkt. Ik heb een God voor wiens rekening ik leef. Ik heb een God voor wiens rekening ik sterven mag. Prijs zo de dienst van de Heere aan. Behalve een aantal voorschriften omtrent het verzamelen van het manna, is er in Exodus 16 ook een voorschrift omtrent het gebruik van het manna. Hoe moesten ze dat nou gebruiken? Wel, dat mogen ze om te beginnen voor een deel zelf weten. De Heere zegt dat mogen ze bakken, dat mogen ze koken, dat staat hen vrij. De een zal het zo liever hebben, de ander zal het zo liever hebben, maar daar laat de Heere hen vrij in. Maar er is één ding wat bijzonder opvalt. En daar zijn ze niet vrij in. En u vindt dat in vers 19. En Mozes zeide tot hen, niemand late daarvan over tot de morgen. Wat betekent dat dan? Wel, ze mogen het bakken, ze mogen het koken, dat laat de Heere aan hen over. Maar ze mogen het niet oppotten. Ze mogen niet hamsteren. Ze mogen niet voor een paar dagen tegelijk halen. De een zou zeggen, ja, om nou elke dag manna te gaan halen, het zou ook makkelijk zijn, ik haal het liever voor een hele week tegelijk. Uit gemakzucht. Een ander zou zeggen, nou laat ik nou het er vandaag is maar heel wat van halen, ja, wie weet, morgen is het er misschien wel niet. Dus laat ik maar zorgen dat ik genoeg in huis heb voor het geval het nu, morgen of overmorgen niet meer komen zal. Dus dan zouden ze meer willen halen uit wantrouwen. Maar geen van beide redenen zijn voor de Heere geldig. Gemakzucht niet. Gemakzucht niet, want de Heere zegt, ik wil jullie elke dag op je knieën zien. Ik wil jullie elke dag buiten je tent. Op je knieën in het zand zien, manna oprapen. Geen gemakzucht. En wantrouwen, daar is ook echt geen reden voor, want de Heere heeft gezegd, heeft beloofd via Mozes, het zal er elke dag zijn. En wie dat niet gelooft en wie in wantrouwen denkt, morgen komt wel eens een keer ontbreken en overmorgen is er misschien ook niet, die wantrouwt God. En de Heere wil elke dag vertrouwd worden. Dus elke dag zoveel halen als dat ze voor die dag nodig hebben. Hier leert de Heere zijn volk al bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Meer niet. Ons dagelijks brood. En morgen dan weer hetzelfde gebed. Meer niet dan je dagelijks brood. God wil zijn volk toch ook, en dat vinden we in het Nieuwe Testament terug. En misschien zijn dat zulke praktische dingen dat we ze daarom wel eens over het hoofd zien en voorbij lezen. Maar God wil zijn volk toch ook matigheid leren. Matigheid. Dat is ook een van de christelijke deugden. dat we niet overdrijven in geen enkel opzicht. Niet in luxe, niet in voedsel, niet in kleding. Opzichtigheid is geen bewijs van innerlijke vroomheid en innerlijke beschaving. Opzichtigheid, al die luxe, matigheid. De Heere waarschuwt er ook tegen om rijk te willen zijn. Die rijk willen zijn vallen in vele verzoekingen en in een strik die de mensen zullen wegvoeren naar hun eigen verderven, naar hun ondergang. De Heere leert zijn volk hier in de woestijn elke dag uit zijn hand te leven. Omdat elke dag ook genoeg heeft, zo zei de Heere Jezus het later, aan zijn eigen kwaad. En wat zei de Heere Jezus over het schatten vergaderen op aarde? Wat zei de Heere Jezus over al die welvaart en al die luxe die een mens zo belangrijk is gaan vinden in zijn leven? En al die aardse goederen waar zijn ziel zo aan vast zit? Verzamelt u geen schatten op de aarde, zei de Heere Jezus. En hij zegt ook nog waarom. Daar heb je de motten en daar komt de roest bij en daar zijn de dieven. Maar vergadert uw schatten in de hemelen, waar geen mot verderft en waar geen roest bederft en waar geen dieven doorgraven en stelen. Het is veel beter om een schat in de hemel te hebben. Nou, dat is het principe wat je hier leest. Als de Heere via Mozes tegen zijn volk zegt dat ze het elke dag moeten gaan halen en elke dag opnieuw, als ze hun ogen 's morgens open doen, leven in het vertrouwen. God heeft weer voor ons gezorgd. Maar helaas, de geschiedenis maakt duidelijk, en we hebben het gelezen, dat het volk het niet gelooft, althans een deel van het volk niet. Want er zijn er die het toch bewaren tot de volgende dag, die toch meer hebben meegenomen dan ze nodig hadden. En die dat gebod van de Heere hebben overtreden. Het zij uit gemakzucht, het zij uit wantrouwen. Er zijn er kennelijk onder Israël die meer hebben meegebracht dan ze voor die dag nodig hadden. En de volgende dag kijken ze ernaar en het is verdorven. Waren ze zo zenuwachtig? Waren ze zo wantrouwend? Ze moeten leren dat ze de Heere moeten laten zorgen. En daarom laat de Heere dat manna verderven. Daar zitten wormen in. Elke dag is het er immers weer. En gemeente, elke dag. Niet alleen zondags. Maar elke dag is het evangelie van de Heere Jezus er. Elke dag is er van Gods kant een ruim aanbod. En iemand die gegeten heeft van het brood des levens, hoeft niet te denken dat hij daar nou altijd genoeg aan moet hebben. En dat de Heere meer niet heeft om te geven. Ik bedoel dit heel praktisch. Het komt in het leven van Gods kinderen voor dat ze altijd naar het verleden wijzen. En dat ze altijd terugvallen op wat ze in het verleden wel eens hebben ondervonden. Hoe ze misschien toen van het brood hebben gegeten, van het woord van God hebben gesmaakt en van de kennis van Christus hebben genoten. Vroeger, lang geleden, soms heel lang geleden al. En dat is alles wat ze hebben. En alles waar ze over spreken. Ik zeg dat niet om daarmee de indruk te geven dat wat er dan vroeger genoten en vroeger gesmaakt is, nu maar vergeten moet worden. Dat hoeft niet. Dat mag zelfs niet. Dat gebeurt ook niet in het leven van hen die God vrezen. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Want wat God gedaan heeft en de mijlpalen die er in het leven van Gods kinderen zijn, laten die maar staan. We mogen ook nog een keer gedenken aan de daden des Heren. Dat is ook nog roeping. Maar niet in die zin dat dat nou alles is wat we van God verwachten. Dan doen we de Heren tekort. Dan doen we net alsof de Heere nu zijn handen dicht gedaan heeft. Vroeger gaf hij wel, nu niet meer. Maar als je zo gaat leven, altijd bij dat van vroeger, altijd bij dat manna uit oude tijden, heb je dan nooit eens de ervaring, nou zeg ik het even in de woorden van Exodus 16, dat de wormen eruit kruipen. Heb je dan nooit eens de ervaring dat je zegt, ja, toen zat er kracht in, toen zat er leven in, toen kon ik er in genieten. Maar nu, ja, nu is het alleen nog de herinnering. Nu weet ik nog wel dat het er was, maar er gaat nu geen kracht meer van uit en het doet nou niks meer in mijn leven. En ik probeer me er wel aan op te trekken en aan vast te houden, maar ik kan toch niet zeggen dat me dat toch echt bevredigt. Oh, gelukkig niet. Gelukkig kan het niet echt bevredigen. En waarom niet? Omdat de Heere meer heeft om te geven. Omdat de Heere nieuwe blijken van zijn gunst wil schenken. Omdat de Heere opnieuw manna aanbiedt. Omdat de Heere opnieuw de roep doet uitgaan. Ga uit en zoek dat manna en raap het, terwijl het nog het heden der genade genaamd wordt. Mens hoeft niet te leven met alleen datgene wat God vroeger gedaan heeft, alsof de hand van de Heere nu verkort is en alsof de Heere nu een karig God geworden is. Oh nee, hij is en hij blijft mild en overvloedig. En leer ook deze les uit het feit dat ze elke dag moesten gaan, die Israëlieten. En dan nog een paar voorschriften omtrent de Sabbat. Want dat wordt hier in dat 16e hoofdstuk van Exodus ook heel duidelijk ter sprake gebracht. 6 dagen achter elkaar ligt er manna 's morgens. En dan komt de zaterdag, de Sabbat. En dan is het er niet. Toen de Israëlieten in Egypte waren, kenden ze geen Sabbat. Toen moesten ze 7 dagen achter elkaar en 7 dagen daarna weer en 7 dagen daarna weer zwoegen en slaven en allerlei zware slavenarbeid verrichten. Maar nu ze vrij zijn en nu Egypte achter de rug ligt, nu komt de Heere weer terug op die inzetting die eigenlijk al uit het paradijs dateert. De 7e dag. Die konden ze in Egypte niet houden. Dan was het de 7x24 uurs economie. Maar nu wil God dat ze die Sabbat weer gaan beleven. Als de rustdag. Waarop ze van de dagelijkse arbeid zullen rusten. En waarop ze zich niet zo druk zullen maken voor hun aardse bezigheden. Maar de dag waarop alle aandacht gericht mag zijn op hun ziel. Op de belangen van hun ziel. Op het woord van God. Op de dienst van de Heere. Op het woord dat de Heere gesproken heeft, waar hun ziel belang bij heeft. Zo wil God dat. En om hen dat te leren, is er op die 7e dag geen manna. Hoe moet dat dan? Hebben ze dan niks te eten? Nee, vrijdags valt er 2 keer zoveel als normaal. Vrijdags mogen ze inderdaad voor 2 dagen gaan halen. En wat ze die vrijdag niet opeten, mogen ze bewaren tot de zaterdag. En als ze het dan voor de dag halen op zaterdagmorgen, al is het al 24 uur oud, dan is het toch nog vers. Als ze het donderdag zouden hebben gehaald en vrijdag zouden hebben bekeken, dan was het verdorven. Maar als ze het vrijdags halen en zaterdags voor de dag halen, is het nog vers en eetbaar. En dan blijkt ook nu weer dat er Israëlieten zijn die ook dit voorschrift van de Heere ongehoorzaam zijn. Ze gaan toch op zaterdagmorgen, op de Sabbatsmorgen. En ze doen net alsof de Heere geen voorschrift gegeven heeft omtrent rusten van onze dagelijkse arbeid. En de Heere vertoornt zich. En hij zegt, hoe lang zal dat nou nog doorgaan? Ik zei in het begin, de Heere gaf dat volk ook voorschriften omtrent het manna met de bedoeling om ze te beproeven. Gaan ze nou weer mijn wet? En dan blijken er iedere keer toch weer te zijn die niet in Gods wet gaan. Die de geboden van de Heere naast zich neerleggen. Begrijpt u waarom de Heere in Psalm 95 zegt, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En begrijpt u nou dat daar tegenover het wonder van 40 jaar alsmaar door dat manna als een gave Gods, hoe langer hoe groter, een wonder geworden is. Maar leerzaam is het voor ons ook, gemeente, dat voorschrift dat er op de Sabbat geen manna is. Dat er op de Sabbat geen manna geraapt hoeft te worden. Dat je op de Sabbat niet hoeft te werken voor je dagelijkse leven. dat je op de Sabbat je gomertje thuis kan laten en dat je niet erop uit hoeft, met welk gereedschap dan ook, om bezig te zijn in je levensonderhoud. Leerzaam ook voor onze tijd. Nu, onze Sabbat, onze zondag, hoe langer hoe meer werkdag gaat worden. Nu wij in de tijd leven van 7 maal 24 uur. En zo ziet onze economie er hoe langer hoe meer uit. Onze tijd waarin iedereen tot een slaaf gedegradeerd wordt van de harde wetten van de economie. Want anders is het niet. Onze overheid is al een tijd bezig om elke Nederlander een slaaf te maken van de harde wetten van de economie. Geld verdienen. Vooruitkomen. Materiële welvaart. En dat is waar de mens bij geïnteresseerd is. En dat is zo ongeveer alles waar de mens bij geïnteresseerd is. En wat zou God daar nou van vinden? Hoe zou God daarover oordelen? Hoe zou God oordelen over ons, als dat ook onze instelling is? Altijd maar de drang naar meer, altijd maar de drang naar het materiële, altijd maar werken voor de spijze die vergaat. O, zegt iemand, we leven in een tijd waarin het gewoon nodig is, absoluut noodzakelijk, dat de zondag ook ingeschakeld wordt in het hele arbeidsproces. Het kan gewoon niet meer anders. We kunnen niet meer ons veroorloven om 6 dagen te werken en 1 dag vrij te zijn. En rust te houden van onze dagelijkse werken. Daar leent deze maatschappij zich niet meer voor. Het moet gewoon wel zoals het nu is. Noodzakelijk. Wie bewijst dat? Weet u wat deze redenering bewijst? Dat er alleen maar afwijking van Gods inzettingen gekomen is. Dat we alleen maar rekenen met onze wetten en niet meer met Gods normen. Dat we alleen maar het lichamelijke belangrijk zijn gaan vinden en de ziel leidt schade. Maar de Heere oordeelt net anders. Is dat nodig dat de zondag ingeschakeld wordt? Was dat nodig dat de Sabbat de Israël ingeschakeld werd om manna te rapen? Wel nee. God gaf gewoon op vrijdag 2 keer zoveel. Het gaat niet om wat wij doen en wat wij denken. Het gaat maar om de zegen die de Heere geeft. Weet u, we zullen een tijd gaan beleven, dat ziet er tenminste heel duidelijk naar uit, dat we inderdaad de zondag wel eens langzaam maar zeker zouden kunnen gaan kwijtraken. En dat hoe langer hoe meer mensen gedwongen zullen gaan worden vanuit die harde slavenwetten van de economie om op zondag toch ook te gaan werken in een kring waarin de arbeid niet noodzakelijk is. Schriftuurlijk gezien niet noodzakelijk. Zullen we er nou beter van worden? Of zal waar worden wat we in Jesaja 65 lezen. Daarom zegt de Heere, Heere al zo, ziet, mijn knechten zullen eten. En dat zijn degenen die zich aan Gods inzettingen houden. Doch gij zult hongeren. Zie, mijn knechten zullen drinken. Maar gijlieden zult dorsten. Ziet, mijn knechten zullen blijde zijn. Maar gijlieden zult beschaamd zijn. Ziet, mijn knechten zullen juichen van goeder harte. Maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten en van verbreking des geestes zult gij huilen. Het gaat om de zegen die God immers geeft. De Israëlieten hebben een periode meegemaakt in de woestijn dat ze, en God had hun geroep gehoord, hun, Hun ontevreden jammerklachten had hij ook nog een keer gehoord. Ze wilde vlees hebben. God zegt, je krijgt vlees. En hij heeft ze vlees gegeven. Kwakkels kwamen in grote zwermen tussen de tenten in neer en de Israëlieten konden ze vangen en ze konden ze eten. Maar hij zond, staat er in Psalm 106, aan hun zielen een magerheid. En wat ben je dan verder? Dan kun je het vlees tussen je tanden hebben. En je kunt overvloed van alles hebben. Maar de Heere zendt aan hun zielen een magerheid. Gemeente, wat hebben we dan? Is dat de tijd waarin wij leven? O, laten wij ook naar dat oude voorschrift dat de Heere via Mozes aan Israël gegeven heeft omtrent het manna luisteren. En laten we de lering uittrekken. Waar gaat het om? O, in het leven van Gods kinderen gaat het er natuurlijk om dat ze de Heere tot hun deel zullen hebben. Maar de Heere geeft hun weldaden. En de Heere geeft zegeningen. En de Heere overlaat met gunstbewijzen in het stoffelijke en in het geestelijke. Met de bedoeling dat hij de zijnen wil beproeven of ze in zijn wet zullen gaan. Ook de wet omtrent de Sabbatdag. Uit de wijze waarop wij de rustdag waarderen of niet waarderen, gebruiken of misbruiken, is af te lezen hoe onze geestelijke instelling tegenover de Heere en tegenover zijn dienst is. En daar is ook uit af te lezen wat onze ziel ons waard is. Gemeente, zijn wij wel eens dankbaar geweest voor de zondag? Hebben we God wel eens gedankt op zondagmorgen, Heere? Wat een zegen dat het vandaag weer zondag mag zijn. Hebben we de zondag, de rustdag van de Heere, wel eens gezien als een rijk geschenk, waarin de Heere toont hoeveel belang hij erbij heeft om onze arme zielen te willen verzadigen met het brood des levens dat hij ons aanbiedt? Hebben we de zondag wel eens gewaardeerd, niet als een dag van voorschriften en regels alleen, maar met name en vooral als een dag waarin de Heere aan onze ziel komt arbeiden, als hij ons samenroept in zijn huis? Hebben we de zondag en de kerkdiensten op de zondag wel eens mogen beleven als een oase in onze levensgang, waarin we de Heere mogen ontmoeten? O, wat is die zondag ons dan dierbaar. Gods kinderen gaan de Heere lief hebben. Ze gaan ook Gods dag lief hebben. Omdat het Gods dag is. En omdat het de dag is waarop hun God met name aan hun ziel wil denken. Oh, dan kun je die zondag niet missen. En je wilt hem niet missen. En je voelt je soms verdrietig als je de zondag toch niet hebt kunnen doorbrengen zoals je dat zou hebben gewild. Als de zondag voorbij is en je hebt niet de vrucht van de zondag beleefd. Als de zondag echt beleefd wordt, verlang je zondagsavonds eigenlijk al naar de volgende zondag. Niet omdat je een hekel hebt aan je werk. Niet omdat je lui en in allerlei opzichten traag bent. Maar omdat de dag des Heren, en zo heeft de Heere het ook gezegd, een verlustiging mag zijn. Wat is God goed? En wat zijn wij dwaas? God is goed dat hij ons die dag gegeven heeft in het paradijs al. En dat hij ons niet, zoals Israël in Egypte, 7 dagen lang achter elkaar aangesloten weer aan vorige 7 dagen en aan volgende 7 dagen, altijd maar door laat zwoegen en sloven. Maar dat de Heer ons zegt, rust een weinig. Dat de Heer tot ons zegt, je hebt ook nog een ziel. Dat de Heer zegt, en aan die ziel wil ik arbeiden. Er is ook nog mijn koninkrijk. Zoek dat, met name op die dag. Wat een zegen, wat een goedheid van God, als hij ons die dag geeft. Wat een dwaasheid van mensen, als ze die dag verkwanselen en weggeven. En in de slavernij van het nieuwe Egypte doorbrengen. Want dat ga je krijgen. Slavernij van het nieuwe Egypte. Gemeente, zo heeft de Heer ons een aantal hele praktische dingen te zeggen uit de geschiedenis van het manna. Het was vorige week meer ten aanzien van de geestelijke zaken, van dat brood des levens. En nu heeft het alles te maken met de manier waarop wij leven in deze wereld. Zullen we die lessen ter harte nemen? Zullen we betrachten wat de Heer ons in dit hoofdstuk gezegd heeft? Lees het voor uzelf nog eens na. En sta bij elk van die dingen nog eens een ogenblik stil. En als er dan bekering nodig is, waarachtige bekering, ook op deze punten, stel die dan niet uit. Maar buig voor die God die ons ook in dit gedeelte zijn evangelie heeft gepredikt. Die ons zijn heilige wegen heeft bekendgemaakt. Inderdaad, als er bekering nodig is, stel niet uit. En als er reden is om ons te verwonderen over de gave Gods, aanvaard ze dan ook in verantwoordelijkheid en in diepe afhankelijkheid. Amen. We zingen uit de Wet des Heren het vijfde vers. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat na zesdaagse vlijt. Laten wij samen danken. Heren, we hebben uw goddelijk woord mogen horen. De voorschriften omtrent het manna. En ze hebben nog betekenis. Zeker als we ze mogen toepassen. Op het woord, op het evangelie en op hem die in het evangelie geopenbaard wordt, de Heere Jezus. Heren, laten we het verstaan mogen wat het betekent dat de Israëlieten 's morgens vroeg het manna moesten gaan rapen. En dat er staat in het woord die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Bind dat op het hart van jonge mensen, Heren, dat ze in de morgen van het leven zoeken mogen om u de Heren te mogen kennen en uw genade te mogen deelachtig zijn. En wilt u het ons allen op het hart binden, o God, dat we eerst het Koninkrijk Gods hebben te zoeken. En al die andere dingen die ons vanmorgen uit het woord zijn aangereikt, Heren, wilt u geven dat ze verstaan mogen worden en dat we er naar leven zullen. In verantwoordelijkheid tegenover u, in afhankelijkheid van u. Dat we alle zullen verstaan dat we de plicht hebben om het manna te zoeken. Degene die in gezinnen verantwoordelijkheid dragen, een dubbele verantwoordelijkheid hebben, om er ook op toe te zien dat de gezinsleden ijverig zullen zijn om u de Heere te zoeken en zegen dat pogen, o God. Dat we ons tevreden zullen houden met elke dag opnieuw te ontvangen. Dat we ons tevreden zullen houden met wat u elke dag geven wilt. En dat we ook uw dag zullen mogen respecteren. O God, geef dat uw dag bewaard mag blijven. En dat allerlei symptomen en tendensen die we kunnen waarnemen in de ontwikkelingen onder ons volk en in onze maatschappij, uiteindelijk nog door u zouden worden gekeerd en tegengehouden, opdat uw dag mag blijven. Want anders kunnen we er ook zeker geen heil op verwachten. O God, wil ons door uw genade ook leren om uw dag te heiligen. En hem zo te besteden dat onze ziel er profijt van heeft en dat uw naam erin verheerlijkt wordt. Gedenk ons, Heren, en heilig uw woord. En wilt u het gebruiken tot alles waartoe het dienstbaar mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Als we tenslotte nogmaals de rouwdragende familie looi aan u opdragen, Heere, dan doen we dat met de bede dat u ze geleiden wilt van dag tot dag. En dat u ze sterker wilt. En dat u ze wilt bewijzen dat u een genade God zijt. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 105, het derde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.